We luisteren naar het woord van de Heere, dat komt tot ons uit Lucas 2. Lucas 2, vers 1 tot en met 14.
En het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus, dat de gehele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als Cyrenius over Syrië stadhouder was. En ze gingen allen om beschreven te worden, een iegelijk naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op van Galilea, uit de stad Nazareth naar Judea tot de stad Davids, die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit het huis en geslacht Davids was. Om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. En het geschiedde, als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon en wond hem in doeken en legde hem neder in de kribbe, omdat voor henlieden geen plaats was in de herberg. En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in het veld en hielden de nachtwacht over hun kudde. En zie, een engel des Heren stond bij hen, en de heerlijkheid des Heren omscheen hen, en zij vreesden met grote vrezen. En de engel zeide tot hen: vrees niet, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die al de volken wezen zal, namelijk dat u heden geboren is de zaligmaker, welke is Christus de Heere in de stad Davids. En dit zal uw teken zijn: gij zult het kindeke vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe. Stonden aan was daar met de engel een menigte des hemelsen heerlegers, prijzende God en zeggende: ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen.
Gemeente, de tekst voor de prediking vindt u in Lucas 2, vers 7a en 11. Ik lees u de tekst als volgt. En zij baarde haar eerstgeboren zoon. En vers 11, namelijk dat u heden geboren is de zaligmaker, welk is Christus de Heere in de stad van David. Geliefde gemeente, we kunnen de dingen in deze wereld, de geschiedenis van deze wereld, van twee kanten eigenlijk bekijken. Welke kanten dan? Nou, bekijk je het vanuit beneden, want dat is eigenlijk wat ik bedoel, beneden boven. Bekijken we het vanuit beneden, dan zie je een wirwar van draden. Gebeurtenissen, veelheid van gebeurtenissen die ons misschien wel verwarren, ook vandaag de dag. Je kan er geen zin, geen doel aan ontlenen. We kunnen alles wat gebeurt ook in hoger licht zien, in het licht van Gods leiding. En het is ook goed om zo uw eigen leven, ook jouw leven, eens na te gaan. De Heere leidt ons aller leven, maar ook de hele wereldgeschiedenis is in Gods hand. Er is wel eens gezegd: Gods hand opmerken in de geschiedenis. Maar weet u wat nog een treffender zin is? De geschiedenis is in Gods hand. Dat is een veel rijkere nog. Merk op Gods hand in de geschiedenis. Maar merk vooral op dat de geschiedenis in Gods hand is. Nou, dat blijkt zonneklaar bij de kerstgeschiedenis toch? Dat het initiatief van kerst ligt bij God, bij de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Het is toch waar, wij vroegen niet naar God en vragen niet naar God. Hij vraagt naar u, naar jou en naar mij. Hierin is de liefde niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat hij ons lief gehad heeft en zijn zoon gezonden heeft tot een verzoening voor al onze zonden. Nou, daar ligt het thema in verklaard. Gods kerstinitiatief. Wie wij zijn, wie God is en wie zijn zoon is. Gods kerstinitiatief. Wie wij zijn, wie God is en wie zijn zoon is. Ja, wie zijn wij? Belangrijk om daar goed over na te denken. In de puberteit moet je toch maar ontdekken wie je bent. Je kunt een identiteitscrisis meemaken. En dat kan wel doorlopen tot je adolescentie. En dat kan zelfs ook alweer bij de midlifecrisis een plaats hebben. Maar wie zijn wij nu eigenlijk? Zijn we beste mensen die het goede voor elkaar zoeken, geen stroopreed de ander in de weg leggen? Nee. Zo tekent de Heilige Schrift ons niet. We zijn van nature God geneigd, dus die kant gaan we altijd weer op, God en de naaste te haten. Er is dus duidelijk geen sprake van dat wij God lief hebben. En zelfs geen stap doen in de richting van de Heer. Wie nam het initiatief? De Heer. Nou, is dat best belangrijk om dat te onderstrepen? Dat blijkt ook wel, zegt u, aan het thema. Maar ook als je let op Lucas 2 zelf. Want in Lucas 2 komen heel veel namen voor. En je zou door die namen en die mensen het zicht kunnen kwijtraken op wat er eigenlijk gebeurt. Letten we op mensen als bijvoorbeeld Augustus. Dat is een titel. Hij is de verhevene genoemd, de goddelijke. Want zijn eigenlijke naam was Octavianus. Maar het volk zag in hem toch zoiets als een godheid. En hij vond dat ook prima. Daar voelde hij zich heel goed bij. Hoogmoed ten top in het paleis van keizer Augustus. Hij had de touwtjes van het wereldbestuur, toenmalig bekende wereld, had hij in handen. Wie maakt hem wat? Hij doet het. Hij alleen. Zo bekijkt hij het. Ja, dat is nog ver van je bed, hè, Augustus, toch? Maar nou wij. Want toch is hij een beetje familie van ons, hoor. Familie van u, van jou en van mij. Omdat wij een hoogmoedige trek in ons hebben. We kunnen een ander bedillen. We kunnen een ander de les lezen. Dat kan zomaar gebeuren. Betuttelend. Vanuit de hoogte zelfs. En daaruit blijkt heel duidelijk, wij zijn hoogmoedig. En daarmee is gezegd dat wij totaal geen lust hebben om de Heere te dienen en onze naaste lief te hebben. We gaan voor onze eigen glorie. Maar die verbleekt. Die verbleekt, zeker als je sterft. Dat is voorbij. Als je niet bekeerd bent. Die verbleekt. En waarom? Omdat we God de eer niet geven. En dat kan nooit ongestraft blijven. Dus Augustus, kijk in de spiegel. Dan zie je jezelf. Misschien een kleiner formaat. Maar dan toch wel. Quirinius. Ja, dat is een stadhouder. Dat moet best wel een goede stadhouder geweest zijn, denk ik, met politieke ervaring. Die ook wel mensen in de Joden kan bespelen, geschikt is om goede diensten te doen. En ja, de inschrijvingsmaatregelen goed op orde krijgt voor keizer Augustus. Want wat wil keizer Augustus? Hij wil heel graag weten hoeveel inwoners hij heeft. Ja, dat is een hele zware operatie tussen aanhalingstekens. Want dan moeten de mensen naar hun toenmalig bekende plaats waar hun familie gesetteld was. En dat betekent natuurlijk een aardverschuiving. Een soort volksverhuizing. Nou, Quirinius moet dat opzetten. En die heeft dat gedaan. Maar de vraag klinkt daar wel doorheen. En dat is, zegt Quirinius, ken jij de Heere? Ik denk dat hij zijn hoofd geschud had. Hij wist echt niet wie hij was. Hij kende God niet. Laat staan dat hij hem zou zoeken of liefhebben. Allen, ze gingen allen om beschreven te worden. Dat zijn heel veel mensen. Zou daar ook een initiatief liggen? Zou daar mensen zijn die stappen doen in de richting van de Heere? Nou ja, ik weet niet hoe het u is op Urk. Wilt u graag verhuizen? Ik denk dat Urkers niet graag verhuizen. In mijn leven heb ik geleerd, Urkers niet, mensen uit Riesen niet, Rijssen niet, Stappers niet en Friezen ook al niet, merk ik, die willen niet graag verhuizen. Nou, maar dat gebeurde toen toch. Het was een verhuizing. En die mensen hebben dus gemopperd, tegengesproken, zoals de slinger van de klok. Murmureren, tegenspreken, murmureren, tegenspreken. Onderhuids wellicht, maar het gebeurde wel. Nou, duidelijk, zij hebben niet één stap gedaan in de richting van de Heer. En ze hebben ook niet gedacht, althans de meesten niet, aan de belofte van David, aan David gedaan, dat in Bethlehem het kind, de Messias, geboren zou worden. Jozef en Maria, die hebben daar wel aan gedacht, maar ze hebben het initiatief niet genomen. Dat mag duidelijk zijn. De toestand was ook niet zo mooi. In die zin, om te reizen althans, want als je zwanger bent, ga je niet snel een hele reis ondernemen. Nee, op eigen initiatief zijn ze niet gegaan. Blijkt, want de engel Gabriël heeft een aparte boodschap gehad voor Maria. Maria, jij zult kind baren. Ja, niet een kind, het kind. Ja, maar hoe kan dat? Zonder mans toedoen, zonder initiatief van een man. Kan toch niet? Nou, Jozef wordt buitenspel gezet. Ja, de Heilige Geest. Ja, de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. En die zal zorgen, onvoorstelbaar, voor de bevruchting. Gabriël mag die boodschap brengen. En Maria, ze heeft dan toen gezegd, mij geschieden naar uw woord. Jozef heeft ook een boodschap gehad van een engel. Net zo goed. Om Maria niet te verlaten. Lees maar in de hoofdstukken van Matthäus. Dan kunt u dat allemaal terugvinden. U weet het ook wel. Ze zijn dus samen, maar wel op Gods initiatief, gewillig gegaan in de richting van Bethlehem. Zij zijn niet begonnen, maar de Heere. Zeg, hoe zit het met die herbergier eigenlijk? Die hoteleigenaar. Was dat een aardige man? Misschien wel voor zijn klanten, maar niet voor Maria en Jozef. Hij keek ze aan en er zei geen plaats voor hen, dus ook geen plaats voor hem. En hij liet ze letterlijk en figuurlijk in de kou staan. En dan de herders nog. Ja, de herders zijn door de kerstboodschap van de engel overrompeld. Machtige boodschap, dat u heden de zaligmaker geboren is. En dit zal u een teken zijn, zodat de kinderen vinden in doeken gewikkeld, gewonden en liggende in de voerbak, waar jullie normaal je beesten mee voeren. Conclusie, samenvattend, duidelijk. Hier is niemand die God zoekt. Niet één. De wereldse mens niet. de godsdienstige mens niet, de kerkelijke mens niet, niemand, ja, niemand. Dan loopt er dood, ja, dan loopt het dood vanuit ons hoor, want we zijn op weg zonder genade naar de eeuwige dood. Gemeente, nu kunnen we bij deze mensen blijven staan, maar dat is een gevaarlijke bezigheid. Dat is prediking die u niet raakt. En die raakt dan mij ook niet. Dan gaat het over die, dan gaat het over die. Nee, je moet je liefdeloosheid inleven. Want je kan natuurlijk concluderen, rechtzinnig, orthodox. Zeg, luister, wij deugen niet. En zeg je tegen je kinderen misschien. Ja, daar word je niet warm of koud van als je niet ziet bij vader of moeder, hè, dat ze het menen. En dat er wellicht ook een traan is of een innerlijke traan. Want de een is emotioneler dan de ander. Beween, of als je het een beetje in Nederlandse taal zegt, huil nou toch eens uit voor de Heere. Dat je daartoe niet in staat bent om God te zoeken. Geen enkel moment als het aan je eigen krachten lag. Want er was geen plaats voor hen. En er is in de samenleving vandaag geen plaats voor Jezus Christus. En ook in de kerk, durf je te zeggen, ja, ik durf het te zeggen, ik moet het ook zeggen, in de kerk is zonder genade bij deze en gene, en er kunnen er meer zijn dan je denkt soms, geen plaats voor Christus. En wat heb je aan kerstfeest zonder Christus? Dat is een lege huls. Het gaat om de persoon van de Heer Jezus Christus. Ja, niet losmaken van de Vader, niet losmaken van de Heilige Geest, maar het gaat om Christus, gemeente. De persoonlijke toespitsing is dus duidelijk en die is, rouw maar eens. We hebben het over een rouwdragende familie. En hoe vaak is er hier geen rouw op Urk? Ik leef natuurlijk wel mee, wij leven mee, mijn vrouw en ik. En je hoort het regelmatig, soms luisteren we ook mee naar zo'n rouwdienst overigens. Maar dan denk je, wat is er veel rouw in die Maranatha-kerk, toch? Maar rouw u ook om uw zonde? Rouw u ook om uw schuld? Dat het nou echt niks wordt van huis uit? Dat je niets kan doen, niets goeds kan doen, zoek het bij de Heere. En wat is het dan een zegen, gemeente? Wat is het dan een zegen dat God het initiatief nam tot het kerstfeest? Hij heeft gedacht aan zijn genade. Dat vers, 98 vers 2, ik las ergens. Ik ken geen kerstfeest meer herinneren, zei een predikant, waar dat vers vroeger niet gezongen werd. Terecht, hij heeft gedacht aan zijn genade. De tweede gedachte, wie hij is, want daar zijn we nu mee bezig, nietwaar? Kijk, als iemand nou empathisch is, dat is dus met een sterk invoelend vermogen. En die mensen heb je, die heel goed in die huid kunnen kruipen van een ander. Nou, als iemand nou rouw heeft en je probeert dat een weinigje mee te voelen, je voelt dat aan. Ja, je kan het niet ten volle begrijpen. Waar? Je kan echt een weduwe niet begrijpen. En een weduwnaar ook niet. Dat bestaat niet. Maar als je empathisch bent, met een invoelend vermogen, ben je heel dicht bij die ander, in geestelijke zin. En dan luister je heel goed wat die ander zegt en wat hij beleeft. De een kan dat beter onder woorden brengen, maar je kan ook naar de ogen kijken. Je kan ook naar de mimiek kijken, toch? Nou, dan zeg je, dat is toch een fijne jongen. Dat is een heel lief meisje. Ze begint niet met haar eigen verhaal. Nee, ze luisteren. Nou, dat is mooi. Nou, dat is allemaal maar zwak. Als ik nu nadenk over dat God in Christus afdaalt, ziet u dat gebeuren, naar het niveau van mensen, zondige mensen. En zijn zoon liet geboren worden. Wat een afdaling zit daarin, hè? Daarin zie je de liefde van God. Die is daad. Liefde is bij ons vaak een emotie. Kijk maar naar de romances. Emotie. Maar liefde is daad. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Toch? Dus God laat zijn liefdeshart zien in het zenden van zijn zoon. Waarom deed hij dat? Niet verklaarbaar. Probeer dat maar niet te verklaren. Want dat kan je niet verklaren. Liefde is des liefdes wetsteen. Dat kan je alleen maar liefde hebben. Liefde is alleen maar te verklaren vanuit de liefde. Ja, dan zit je dus in die cirkel van Gods wonderlijke liefde. En nou zou ik 3 werkwoorden willen gebruiken. Doorzien. Werken straks uit. Doorbreken. En dan ook dus doorlichten. Doorzien. God doorziet de situatie waarin de mensen verkeren. Dat doorziet hij. Hij peilt u, jou, mijn hart tot in de diepste schuilhoeken van ons bestaan. Daar heeft hij geen röntgenfoto's voor nodig. Hij kan het allemaal zien. Want dingen die je weggestopt hebt, jongelui, ouderen, wegstoppen, het is nou tweede kerstdag, even weg. Hij doorziet u, jou, mij, allemaal. Hij peilt ons hart tot op de bodem. En elke schuilhoek belicht hij met zijn woord. Hij doorziet dat. En dat doorzag hij al reeds van eeuwigheid. Hij heeft gedacht aan zijn genade. Hij denkt ook aan zijn genade, maar hij heeft gedacht aan zijn genade. In de raad des vredes was er al het verlossingsplan. De vader zei tot de zoon, wil je gaan? Ik wil mensen redden. Zie je, kom, o God, om uw wil te doen. Oh, prachtig, hè? En de Heilige Geest wil, mag ik het zo zeggen, de geestelijke postbode zijn om het thuis te bezorgen. Op het juiste adres. Nooit geen vergissing. Wij krijgen wel eens een brief en die past wel bij onze postcode en het nummer, maar het is voor een ander. Ja, dan moet je, langzamerhand weet ik wel welke mensen dan bedoeld zijn. En dan moet ik even een eentje verderop. Maar zou de Heilige Geest die fout maken? Nooit. Altijd op het juiste adres. Hij doorziet vanaf eeuwigheid al dat een mens niet deugt. En daarom staat ook zo vaak die belofte van God in de loop der heilsgeschiedenis centraal. Stad van David. Bethlehem, vers 4. Omdat hij uit het huis van het geslacht van David was. En 11. In de stad van David, ziet u? Hij moest dus in Bethlehem geboren worden. Ik had een gezant zei tegen mij, toen de vraag stelde, ja, David is daar toch geboren? Je hebt gelijk, mooie lijn. De zoon van David zou ook geboren worden in dezelfde stad, hetzelfde plaatsje. Ja. 2 Samuel 7 zegt dat hij daar zal geboren worden, of Micha 5. Maar in 2 Samuel 7 staat ook dat hij koning zal zijn, we zullen straks nog even zien, in eeuwigheid. Maar hij zal zitten op de troon van David. Dus God heeft eraan gedacht, God werkt dat uit. Op zijn goddelijke manier, eeuw in, eeuw uit, totdat het volheid des tijds is. En dan wordt die belofte heerlijk vervuld, gerealiseerd. Gemeente, als je een belofte van de Heere krijgt, er staan er talloos in de Bijbel, hè. Leef niet alleen bij die ene belofte, zou ik zeggen. Maar als je belofte van de Heere krijgt, ja, dan heb je het nog niet, hè. De toe-eigening des heils is typisch ook wat de christelijke gemeente kerk altijd geleerd heeft. En nog moet leren. En nooit af moet leren. En dat mag in geen enkele kerk afgeleerd zijn. Want er kan een tijd van wachten zijn. Wacht op de Heere, wacht op de Heere, verwacht de Heere. Doet u dat? Nou, dat hebben die vromen gedaan, Simeon. Zacharias, al was er ook een stuk ongeloof bij, enzovoort. Verwachten wij het van de Heere? Ik blijf de Heere verwachten. Nu, op dat moment, in de volheid des tijds, in de volheid des tijds, gemeente, werd die belofte heerlijk vervuld dat er een zoon, de Messias, zou geboren worden. Oude beloften aan David gedaan, werden vervuld. Voor? Ja, voor reddeloos verloren mensen. Zie de goedheid, de onpeilbare goedheid van de Heere toch. Wat een liefdevol geduld, eeuw in, eeuw uit met het volk Israël. Wat een opzoekende liefde, gemeente. Telkens weer pakt hij de draad op. Doet hij ook. In de kerkdienst. Ik had een ouderling, die zei wel eens op huisbezoek, was er nog een woordje voor je bij? Ja, ik begrijp dat. Wat hij bedoelde, zoals men vroeger ook wel zei, is je naam nog genoemd? En toch is dat een beetje gauw te veel vanuit een mens bedacht. Want God spreekt, kijk, er staat niet zo. Nee, dat zou heel onbeleefd zijn, zegt u. Maar wacht eens even. De Romeinse priester staat zo, hè. Voor het altaar. De prediking komt tot u. En dat wil zeggen dat God het meent. Dus als je zegt, was er nog een woordje voor je bij? Dan is dat wel een beetje op zijn smalst gezegd, hoewel ik het snap. Ik snap het echt wel. Maar het woord kwam tot u allemaal. En zou het wel heel kaal en schaal zijn als je zegt, nou, er was voor mij geen niks bij. Want de Heere sprak u aan, trok aan je jas en aan je das, toch? De onpeilbare goedheid van de Heere, gemeente, blijkt dat hij ook volhardt in die liefde. Eeuw in, eeuw uit, tot de geboorte van de Heer Jezus en daarna, ook vandaag. De eeuwen door. En zij baarde haar eerstgeboren zoon. De maagd Maria. Ja. Zondag 14. Zonder mans toedoen. Zoon, vader, zoon, kleinzoon, achterkleinzoon. Dan zit je in zo'n cirkel. Wat voor cirkel? De cirkel van de erfzonde. Want wij erven. Ouders, je geeft een erfenis mee aan je kinderen. En die kinderen, als die getrouwd zijn, doen dat ook weer. Je zit dus in die heilloze cirkel van erfschuld en erfsmet, die we samen erfzonde noemen. Als Jezus in die cirkel was geboren, was verloren. Maar het komt van boven. Het komt bij God vandaan. De Heilige Geest. De kracht van de Allerhoogste. Zal u overschaden. Nou, daarom is die rein. De Heilige Geest heeft ervoor gezorgd, mag ik het zeggen met eerbied. De conceptie was rein. En die 9 maanden waren rein. Helemaal rein. En de jeugd en het 33ste jaar, want hij is 33 jaar geworden, was rein. Wie zal een reine geven uit de onreine? Niet één. Maar de Heilige Geest heeft dat kind verwekt. Rein. God is mens geworden. Is dat heel precies gezegd? Zondag 14 zegt het zo. Dat de eeuwige Zoon van God, die waarachtig en eeuwig God is en blijft. Aha. Houd dat vast. En dat heb ik ook mijn catechisanten geleerd. Hou dat vast. Je zegt het wel eens kort. God werd mens. Zegt nou zo. God bleef God. En werd mens. En dan twee naturen onder één dak. In de persoon van Jezus. Wonderlijk. De twee naturen van de Heer Jezus Christus. En daarom kan hij de zonde doorbreken. Daar heb je dat werkwoord. Doorbreken. God doorbreekt de situatie. En hoe doorbreekt hij nou de situatie? Met engelen en machten en zwaarden en kanonnen en noem maar op. Nee, met zijn Zoon. De zending van zijn Zoon. Dat is een liefdesoffensief. Een liefdesoffensief. Niet door kracht, niet door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Nou, doet God zelf ook. God ziet daar mensen zitten in gevangenissen. Ik lag machteloos gebonden, niet waar? Ik zat in de strikken van de duivel, toch? Of ziet u dat niet? Hoe kom je uit die gevangeniscel met die dikke muren? Ja, dat ontsnapt wel eens een crimineel. Ja, maar uit deze cellen kom je nooit, hoor. Dan ga je nooit uitkomen. Dat ga je echt niet lukken. Hij heeft gedacht aan zijn genade, gemeente. Hij doorbreekt de situatie door zijn eigen lieve Zoon te zenden. God blijft God en wordt mens. Heilig mysterie. Wie kan het verstaan? Merkt u het op? Ja, het natuurlijke oog ziet dat niet. Als je naar Bethlehem ging en je ging zo kijken, dan zie je het niet. Wanneer zie je het wel? Nou, opa, zie je dat? Zegt mijn kleinzoon of een van mijn kleinkinderen. Nee, ik zie het niet. Oh, kijk nou eens. Nou zie ik het, op ooghoogte van dat kleine kind zie ik het wel. Aha. Dus zolang ik er overheen kijk, zie ik niks. Maar als ik door genade gescherpt oog krijg, bukkend, buigend bij de kribben, zie ik het wel. Nou, dat is het. Een geestelijk oog om het te zien, gemeente. Het natuurlijke oog ziet het niet. Maar door de geest God zie je het wel. Heeft de geest u dat geleerd? God doorbreekt de situatie. Verwacht het dan ook van hem alleen. Het reddingswoord komt van hem, gemeente. En, vergeet niet, het is niet zo dat de Vader naar buiten staat. Integendeel, God de Vader heeft dat gewild. Het was een donkere tijd. Ja, jongelui leven in een moeilijke tijd. Vind ik altijd lastig om daar goed mee om te gaan aan jonge mensen. Waarom? Omdat je ze zo gauw ontmoedigt. Jullie hebben het niet makkelijk. Ja, als ik dat alleen maar zeg, kan ik me beter maar mijn mond houden, toch? Die tijd was ook moeilijk. De profetenstem heeft eeuwig gezwegen. Stikduistere nacht. En juist dan, in die nacht komt de Heere, die nacht van de geestelijke onkunde, dat is toch in Nederland ook. Reken je niet rijk omdat je op Urk woont, want er zijn dorpjes waar bijna niets te vinden is van een godsvrezen. En misschien, moet je zeggen, is er wel veel godsdienst op Urk, maar toch misschien ook nog niet zo godsvrezen. Ik weet dat niet, maar getalsmatig kan het wel eens veel minder zijn dan het aantal kerkgangers. Reken je niet rijk. Tijd is donker. Er is niets dan nood en ellende in de wereld. Jongelui hebben het moeilijk. Jazeker. Zelfmoorden komen vaak voor, mogen in de krant staan. Onder studenten, in Den Haag, in Delft en waar ook maar het gebeurt. Hoe komt het? Uitzichtloosheid. Maar hij heeft gedacht aan zijn genade. Voelt u hem? Hij daalde neer op het nulpunt van de samenleving. Vandaag kan het ook. Waarom? Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde tot in de eeuwigheid. En ik zal met u zijn al de dagen tot aan de volleinding der wereld. Zo doet de Vader alle dingen medewerken ten goede in zijn Zoon voor degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. Zie wat God vermag. Hij doorbreekt de situatie en hij gebruikt daarbij Maria en Jozef. Die schakelt hij in. Schakelt hij u ook wellicht in? Om je kleinkind eens geestelijk de weg te wijzen? Vader, was je taak priester zijn. Doe het dan. Moeder, laat de zaak niet liggen in dat warme nest van het gezin. Als het goed is, is dat toch belangrijk. Spreek dan goede dingen van de Heer. God doorbreekt de situatie. En laat ik het nog even duidelijk mogen zeggen. Een onderzoek van het EO, dat is misschien nog maar een paar weken oud, heeft aan het licht gebracht dat Nederlanders het christendom niet belangrijk vinden. Voor slechts 20% is Jezus belangrijk. En voor 27% gelooft men dan, 27% gelooft dat hij de Zoon van God is. Gelooft dus dat hij de Zoon van God is, betekent nog niet dat je dan gelooft. Maar ja, ik geloof nog wel dat hij de Zoon van God is. Dat is arm, 20%. En misschien is het nog te hoog. Zou kunnen. Maar God baant de weg. Ook vandaag. De bezuin aan de mond. Spreek goed van de Heer. Zie, hier is uw God. In Bethlehem. Daar. Kniel daar voor de kribbe neer. Gemeente. Eerstgeboren zoon. Dat zou ook nog een hele uitwerking kunnen geven. Mag ik er kort over zijn even. Eerstgeboren moest altijd gelost worden. Die moest gelost worden met een offer, want hij was schuldig, dat kind. Wilde dat kind blijven leven, dan moest er een losoffer gebracht worden. Zo vernederd werd Christus, dat ook een offer voor hem gebracht moest worden. En ze baarde haar eerstgeboren zoon. En die boodschap, die wordt nu gebracht naar de herders. En dan ben ik bij de derde gedachte, wie zijn zoon is. Ja, wie is die zoon? De gezondene. Hij is gezonden door de Vader, toch? Hij komt niet op eigen initiatief. Hij komt uit de hemel. Wie worden er gebruikt? Jozef, Maria, die worden gebruikt bij de uitvoering van het heilsplan. En die gezondene is ook te verlossen. Want daar zingen de engelen van. En daar spreekt de engel van. Tot die herders die in die landstreek waren, zich houdende in het veld. En als die heerlijkheid des Heren hen omscheen, vrezen zij met grote vrezen. En de engel zei tot hen, vrees niet, want ik verkondig u grote blijdschap. Dat al de volken wezen zal, namelijk dat u, adressering hè, postcode zuiver, dat u heden geboren is, de zaligmaker, welke is Christus de Heere, de stad van David. De gezondene is dus ook zaligmaker, redder, behouder. Zondag 11. Omdat hij ons zalig maakt. en van al onze zonden verlost. Daar benevens dan dat bij niemand anders enige zaligheid te zoeken en te vinden is. Wat betekent dat? Nou, dat kan je dan vragen. Wie is de Heer Jezus voor u? Voor jou? Waar zijn je zonden? Rijl zegt het als volgt ongeveer, denk ik. Rijl zegt, of ze zijn op jouw eigen schouders, of ze zijn bij de Heer Jezus. Waar zijn ze nou? Ja, ik weet het niet. Dan wordt het hoog tijd dat je dat echt wel gaat weten. Want onzekerheid heb je niks aan. Waar zijn je zonden? Zijn ze nog steeds op je eigen rug? En diep verscholen in je eigen hart? Of hebben ze leren brengen door de Heilige Geest bij de kribbe en bij het kruis van de Heer Jezus Christus? De gezonden is verlosser. Dat is een muziek. Toch? Voor een arme zondaar die vastgelopen is. Die merkt dat hij niets meer kan. Die afgebroken is in zijn eigen bestaan. Moeder, kom ik arm en naakt. Tot een God die zalig maakt. Die de armen kleedt en voedt. En die de zondaar leven doet. Nou, dat is nou de boodschap voor deze herders. U is heden geboren de zaligmaker. Je kan van je schuld afkomen. Stop het niet weg. Want het vermenigvuldigt zich, hoor. Maar leg het bij de Heere neer. Iemand zei wel eens, ja, het geloof is een gave Gods. Ik zeg, je wil dan zeggen dat je je arm over elkaar doet? Oh. Roep hem aan in de dag der benauwdheid. Ik zal u uithelpen, gij zult mij eren. Het is een gave Gods. Maar daarom moet je bij de Heer zijn, toch? Hij wil het geven. Hij zendt toch deze zaligmaker. Hij vervult toch zijn belofte in de stad van David. En hij is ook... Ja, wat is hij ook? Kijk eens. Christus. De Heere. Christus. Dat zijn zijn ambtsnamen. Profeet, priester en koning. Laten we denken aan koning even. Laten we dat er even uithalen. Blijkt dat koningschap nu in die kribbe? Nou, kijk eens naar die engelenzang. Ere zij God. In de hoogste hemelen en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. Waarom zingen ze dat? Ja, toen ik in dat vraaggesprek met die jongelui dat vroeg, waarom staat dat nou hier? Het is waar, hè? God moet aan zijn eer komen, de eer van de God is belangrijk. Maar weten jullie ook nou te verklaren aan mij waarom dat nou hier staat, in die kerstgeschiedenis? Oh. Nou, dat heeft te maken met dat deze zoon in de weg van vernedering de prijs gaat betalen, de vloek gaat wegnemen, de vredevorst is. De vredevorst, de koning der koningen, de Heere der heren. En omdat de engelen die boodschap meekrijgen vanuit de hemel, zingen ze hier. Ere God, het is een soort strijdkreet, hè, in het Grieks. Ere God. Eert u God? Lastige vraag. Is niet zo lastig. Als je de zoon lief hebt, eer je God. Als je de zoon niet lief hebt, eer je de God niet. Want het heeft alles te maken met het heil wat deze zoon gaat aanbrengen. In de weg van vernedering, lijden. Gaat hij de vloek en de straf wegdragen. Koning. Ziet u het voor u? Koning. Is hij koning? Ja. Zie je het altijd? Nee. Maar dat ligt aan mijn ogen. Misschien moet ik een betere bril. Nou, dat lukt ook nog niet eens. Met een versterkte bril gaat het ook niet lukken met die glazen. Ik moet echt geesteslicht krijgen. Hij komt. Hij komt. om daar te richten, dan gaat het naartoe. De wereld in gerechtigheid. Erken deze God, erken deze Zoon, dat wij eerovers zijn. Eerovers? Ja, eerovers, ja. Is dat dan weer? Nou, dat je de baas speelt thuis. Speel je de baas? Dan ben je eerover van God. Want God is degene die alle eer ontvangt. Ben je op school de belangrijkste? Vecht je ze allemaal eruit? Dan ben je eerover God. Je moet het concreet maken. Wil je altijd het laatste woord hebben? Ben je eerover Gods? Ga maar door. Ga proberen zelf maar voorbeelden te vinden. Eerovers van God, omdat we God die centrale plaats niet geven. En Christus ook niet. Maar nu is de boodschap persoonlijk. U. Heden. Wanneer doet dat wat? Wanneer doet dat wat? Als het woord mij leest. Wij lezen het woord. Maar als het woord mij leest, zegt Luther, dan doet het me wat. Dat betekent, ben ik in de greep van God gekomen. Wanneer doet die preek mij wat? Hij hoort mij altijd wat te doen hoor. Niet is er nog een woordje bij, nee, hij hoort me altijd wat te doen. Maar wanneer gaat die preek mij wat doen? Als ik in de greep kom van God. En bij hem op de knieën brengt. Voor het eerst of opnieuw. Erken die God. O God, wees mij zonder genadig. Is dat eerbewijs? Ja. Ja. Want dan neem je het plaatsje in waar je hoort. O God, wees mij de zonder genadig. Laat mij toch zien dat u, Heer Jezus, zo gewillig bent als wat. En ik niet. En dat je een boodschap hebt voor ellendigen. Want die herders waren toch ook ellendig. En daar ligt die koning van het heelal, hè. Daar ligt hij. Kijk er niet overheen hoor. Kijk je zalig op de Heer Jezus Christus. God zoekt het verlorene. God zoekt het verlorene. Heel het evangelie vol van. Hij is gekomen om het verlorene te zoeken. En dat blijkt al hier. U is heden geboren de zaligmaker. Christus de Heere. De Kyrios. In de stad van David. En de herders hebben het bestaan. En ze zijn gegaan. Omdat ze zo'n ultieme ervaring hadden. Zo'n topervaring, zoals ze zeggen tegenwoordig. Je moet het meegemaakt hebben, ja. Je moet het meegemaakt hebben. Je zal toch maar meemaken, zo'n koor van engelen, toch? Als je soms koor hoort zingen, dan... Wat zal dat in de hemel mooi zijn? Dat heb ik gisteren nog tegen mijn vrouw gezegd. Wat zal dat prachtig zijn? Onvoorstelbaar. Maar dat engelenkoor gaat natuurlijk boven al onze koren uit. En ze zeggen niet, nou, laten we nou bij deze ervaringen blijven. Laten we die nou met elkaar eens een poosje delen. Nee, laat ons zien. Het woord dat er geschied is. Het woord breng je in de benen. Het geloof in het woord breng je in de benen. Moeder kom ik, arm en naakt, tot een God die zalig maakt en wacht dan niet af. Ik zie wel, maar verwacht. Niet afwachten, maar verwachten. Afwachten is levensgevaarlijk. En daaruit blijkt ook dat je hem niet nodig hebt. Nee, en dat je blind bent voor je eigen situatie. Ik rond af. Gods kerstinitiatief eindigt niet in de stal, niet aan het kruis, zelfs niet bij het open graf, maar als Christus komt op de wolken. Met de grote pracht en luistervolle heerlijkheid. Ja, dus tot vandaag de dag, tot de laatste dag zal het evangelie verkondigd worden, ook hier. Wonder. Kom, verwondert u dan dat de Heer u nog opzoekt. En bidt u dan mee? Zolang bidden we nog mee? Want er is tweelei uitwerking. Verwerping. Ongeloof. Opnieuw gaat de deur dicht voor de sleutelen van het hemelrijk, zondag 31. Of de deur gaat weer open. Verwachting, gelovige verwachting. De Heer zegt, kom in straks, gij gezegende des vaders, beërf het koninkrijk. Het koninkrijk is nog niet ten volle. Maar, daarom bidden we ook juist des te meer. Wat dan? Kom, Heer Jezus, ja, kom spoedig. Nog is het nacht. Kom, Heer Jezus, ik wacht. Amen.